Hoofdstuk 16. Mannen van het departement van hygiëne zijn bij ons op bezoek geweest. Ze hebben alles in beslag genomen. De plastic beetjes, de plastic bakjes, de vorkjes, de messen, de koelinstallatie, de voorraden cola en de ginger ale, het deeg, het gehakt, de uien, de knoflook, de tomaten, de kip, de sla, de blikjes en ook de mixers. Wegens het ongeoorloofd uitoefenen van horecaactiviteiten. Volgens Rafaela hadden ze gezegd dat we er nog genadig van afkwamen. Maar Ewald Kriek had geroepen, we slaan terug, wacht maar af, we slaan terug. In ieder geval konden we nu weer douchen. Met de komst van het departement voor hygiëne verdween de verliefdheid van Rafaela. Het was alsof ze iets in de lucht had gespoten, waardoor de laatste restjes verliefdheid waren opgelost. Alsof de verliefdheid een zwerm muggen was die het departement voor hygiëne had doodgespoten. Ze liep door het huis en riep, het was jouw idee Ewald. Nu kan ik er niet eens meer terug naar Simon, waar moet ik naartoe? Ewald zei, we hebben toch plezier gehad? Hij zat in de stoel waar hij al die tijd gezeten had en lachte, een klein arrogant glimlachje. Rafaela riep, is dit jouw idee van plezier? Ja, is dit jouw idee van plezier? Een idee van plezier, zei Ewald. Rafaela, een idee van plezier. Dat het jou niet aanstaat, spijt me. Zoals je praat, zei Rafaela, dat is echt zo walgelijk. Je hebt zo weinig begrip voor mensen. Heb ik ooit het tegendeel beweerd, vroeg hij, en opnieuw verscheen dat lachje op zijn gezicht. Rafaela rende naar de keuken en kwam terug met een pannetje waarin ze vroeger melk voor ons opwarmde. Het departement voor hygiëne had dat pannetje dus niet in beslag genomen. Rafaela rende met een pannetje in haar hand naar Ewald en sloeg haar uit alle macht op zijn bovenbeen. Het moet pijn hebben gedaan, maar hij bleef onbewegelijk zitten. Weet je wat jij bent, riep Rafaela, een emotionele terrorist. Hij keek haar aan. Je moet niet met pannetjes op mijn benen slaan, zei hij. Dat vind ik niet prettig. Oh, riep ze, ik walg echt zo van je superioriteit. Ik zal je vertellen waarom. Omdat je een emotionele terrorist bent. Omdat je niets voelt. Omdat je doet alsof je eigen gevoelens die van vage bekenden zijn. Omdat je doet alsof je naar je gevoelens kan kijken, ze om kan draaien, ze in de magnetron kan opwarmen om te kijken wat er dan mee gebeurt. Daarom moet je de hele tijd de plannen maken. Het ene nog groter dan het ander. Om tenminste de illusie te hebben dat je iets voelt. En daarom moet het ook doorgaan. Daarom mag het geen moment stoppen. De dag dat jij iets zou voelen, zou je van pure radeloosheid uit het raam springen. Jij zegt het, zei Kriek rustig. Jij schijnt het te weten. Ja, riep Rafaela, ik weet het. Jij denkt dat je het hele leven onder hebt gekregen. Dat je het kan regisseren, dat je de scherpste kantjes er vanaf hebt gehaald. Niemand kan je teleurstellen. Jij zorgt wel dat ze daar te bang voor zijn en dat je de teleurstelling gewoon van tevoren hebt ingecalculeerd. Niemand kan jou verraden. Je zorgt er wel voor dat je dat als eerste doet. Niemand kan je verlaten, want je bent er nooit echt. Je bent er altijd half. Je denkt dat je de sterkste bent, maar je bent dat je een tank in mensengedaante bent. Maar ik zeg je dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die zo failliet is als jij. Al heb je 100.000 of $200.000 op je 25 geheime bankrekeningen staan. Daarom is geld ook zo belangrijk voor je. Tussen jou en de totale eenzaamheid staat alleen maar geld. En dat weet je, jij weet het. Want je bent als de dood voor zelfs het allerkleinste gevoel. Je zou nog liever sterven dan iets te voelen. Luister, zei Ewald, maar ze liet hem niet uitspreken. Het enige waar jij goed in bent, zei ze, is het opwekken van een roes. Een roes van verliefdheid, een roes waarin alles mogelijk lijkt. Een roes van dure restaurants en champagne, een roes van grapjes. Een roes van energie, van non-stop energie. Die ook niet mag stoppen, want je zou er eens bij stil kunnen staan wat er allemaal met je gebeurt. Dat zou fataal zijn, maar de roes staat niks voor. Het zijn allemaal woorden, het is allemaal show. De eerste keer dat je de show ziet, is die verdomd aardig, ik moet het toegeven. De tweede keer dat je hem ziet, word je er verdrietig van. En de derde keer word je er misselijk van. Want het is de holste en de leegste show die ik ooit heb gezien. Een spookhuis vermomd als liefde, dat is wat jij te bieden hebt. Kriek stond op. Psst, zei hij, een spookhuis vermomd als liefde? Je moet er maar op komen, misschien moet je ook gaan schrijven. Waarom geen biografie over mij? Je hebt heel wat te onthullen als ik jou zo hoor. Als je een ghostwriter nodig hebt, kun je me altijd bellen. Je hebt mijn telefoonnummer en je kent mijn tarief. Als jij eens wist hoeveel ik jou haat, zei ze, als je dat eens wist. Ik doe mijn best het voor te stellen, zei Ewald. Maar geloof me, ik doe mijn best. Er is niet veel voor nodig iemand te haten die intelligenter en geestiger is dan jij. Ook nog eens jonger en die nu al meer geld verdiend heeft dan jij in de rest van je leven zal verdienen. Begrijp het? Ik begrijp het verdomd goed. Als jij eens wist hoe zielig je was, zei Rafaela. Als jij dat eens wist, maar je zult het nooit te weten komen. Daar doe je immers alles aan om dat nooit te weten te komen. Daarom moet de show ook steeds doorgaan, omdat je telkens weer anderen nodig hebt om erin te geloven. Je hebt anderen nodig om erin te geloven dat je... en dat maakt je tot het zieligste mannetje dat ik ooit heb ontmoet. Ik begrijp, zei Ewald, dat ik nog veel van je kan leren. Hoe je mensen hongerig houdt, dat is pas een emotie die op een hoger plan staat. Niet te vergelijken met mijn kleine nep-emotietjes, die ook nog eens uitsluitend en alleen bedoeld zijn om anderen te manipuleren. Effecten sorteren. Gelukkig had ik me over dat effect geen illusies meer hoeven te maken. Het is een armzalig effect. Ik zal binnenkort zeker een cursus bij jou gaan volgen hoe ik daar verandering in kan brengen. Hij pakte uit zijn binnenzak een checkboek en schreef een check uit. Toen hij daar maar klaar was, zei hij, ik geloof dat $10.000 voldoende moet zijn voor de geleden schade. Ik ben wel een schuld, maar zo'n schuld ben ik ook weer niet. Rafaela pakte de check en scheurde hem 100 kleine snippertjes. En nou wegwezen. Zoals je wilt, zei hij wat kriek, zoals je wil. Maar mijn aanbod blijft van kracht, ook wat de biografie betreft. Het spijt me dat het je niet gelukt is me hongerig te houden. Maar dat kan zelfs de beste overkomen, zullen we maar denken. Met die woorden verliet hij het huis. Maar Rafaela rukte de deur open en die hij net achter zich dichtgetrokken had en schreeuwde. Met geld kun je niet alles kopen, hè, wat kriek. Niet alles is te koop met geld. Hoofdstuk 17, deel 1. Ze kwam iedere dag, maar ze praatte met niemand. Zo nu en dan vroeg meneer Beurman, Kristen, heb je geen vragen? Weet je dat zeker? Geen enkele vraag? En dan zei ze, ja, dat weet ik heel zeker. Ik heb geen vragen, geen enkele. Eén keer zei ze, ik moet dringend naar de pedicure. Kijk, mijn nagels, wat een puinhoop. Ze zuchtte diep, en ik heb het toch al zo druk. Toen stak ze haar hand uit. Zijn ze mooi? We knikten. Denk je dat ze echt zijn? We knikten en zij lachte. Zo had ze lang niet gelachen. Natuurlijk zijn ze niet allemaal echt, zei ze. Zulke perfecte nagels heeft niemand. Er zijn wel een paar echte, maar ik ga niet vertellen welke dat zijn. Dat is het enige wat ze tegen ons zei. Maar toen, op vrijdag 13 juni, halverwege het eerste uur, fluisterde ze, loop straks maar achter me aan. Het duurde een eeuwigheid tot de les van Beurman was afgelopen. Ten slotte mochten we weg en we liepen achter haar aan. We dachten dat we weer naar de rivier zouden gaan, maar we gingen de andere kant uit. Het was zo heet dat sommige mensen flauw vielen. Hadden ze op de radio gezegd. Bejaarden hadden ze aangeraden binnen te blijven. En wij gingen de halve stad door, leek het wel. Ze was opgetogen. Soms liep ze 3-4 passen voor ons uit. Af en toe keek ze om te controleren of we nog volgden. Even kwam ze naast ons lopen. Ze zei, stel je voor dat jullie een dier waren. Welk dier zouden jullie dan willen zijn? Zal ik jullie vertellen welk dier ik zou willen zijn? Een lama. Een lama die spuugt. Een lama die hoog in de bergen over de rotsen draaft. Ja, zei ze, dat zou ik willen zijn. En toen liep ze weer 4 passen voor ons uit. Plotseling bleef ze staan. We stonden voor een parkeergarage. Ik heb erover nagedacht, zei ze. Ik zal alles met jullie doen. Maar alleen vandaag en alleen als jullie er met niemand over praten. Ze gaf een papiertje aan de man van de garage. Als ze naar mij vragen, zei ze, moeten jullie zeggen. Ze was de mooiste. Ze gaf stuiterballen aan de armen. Ze heeft ons gered. Ja, dat moeten jullie zeggen. De man van de garage zei dat de auto werd gehaald. Ze knikte. Ja, zei ze, jullie moeten zeggen, zij heeft ons gered. Zij heeft ons gered door ons te vertellen dat iedereen minstens één leven heeft dat van hem is. Zij heeft ons gered door ons te vertellen dat ze een lama zou willen zijn. En zij heeft ons gered door ons uit te leggen wat je met je knie moet doen. Alles wat zij zei, heeft ons gered. En ook alles wat zij heeft verzwegen, omdat ze wist dat het beter was dat niet te vertellen. Ook dat heeft ons gered. Ze maakte deel uit van de samenzwering. Haar nagels waren mooi. 1 keer per week ging ze naar de pedicure. Ze rook als een weiland vol bloemen en soms als een wild pasgeboren dier. Als jullie beloven dat allemaal over mij te vertellen als ze naar mij vragen, dan zal ik vandaag alles met jullie doen. We zeiden dat we dat beloofden. Maar ze zei dat beloven niet genoeg was. Dat er van alles beloofd werd en dat het niet zo gemakkelijk was om te vergeten als een belofte. Nee, we moesten het zweren. We moesten het zweren bij alles wat ons heilig was. We zwoeren bij Rafaela en bij de heilige Antonio. Toen zei de man van de garage dat haar auto klaar stond. We stapten in. Tito en de Kroatische voorin, Paul achterin. Zo, zei ze. Daar gaan we. We namen de tunnel. Ze reed en ze zong. Toen we vroegen wat ze zong, zei ze dat het wiegeliedjes waren. Dat ze dol was op wiegeliedjes en dat ze alleen al in haar eigen taal een stuk of 5-6 wiegeliedjes kende. Waar gaan we heen? Vroeg Tito. Oh, dat zullen jullie wel zien, zei ze. En toen zong ze verder, tot ze een afslag namen. Vandaag, zei ze, ga ik alles met jullie doen. Alles wat ik met de anderen heb gedaan. Alles wat ik zittend heb gedaan, staand en liggend. Kijk hoe mooi het ligt. Het is een uitstekende dag om alles met jullie te doen. Ik doe het niet omdat ik om jullie geef, want ik geef niks om jullie. Als dit mijn leven was, had ik misschien een heel klein beetje om jullie gegeven, maar het is mijn leven niet. Mijn leven moet nog komen en het zal me gegoten zitten als een bruidsjurk die de beste kleermaker speciaal voor mij gemaakt heeft. Ik doe het omdat jullie gezworen hebben over mij te vertellen als de mensen naar mij komen vragen. Om te vertellen hoe mooi ik was en hoe goed. Om over mijn nagels te vertellen, mijn stuiterballen. Ik doe het omdat je op deze wereld alleen de vuiligheid voor niets krijgt en de varkenspest en de modder. Ik doe het omdat ik jullie wil betalen voor alles wat jullie over mij zullen vertellen en voor alles wat jullie zullen verzwijgen. Omdat jullie zullen vertellen dat ik jullie gered heb, dat alles waarnaar jullie verlangden een heel klein beetje redding was en dat dat hele kleine beetje redding ogen had, mijn ogen. En een mond, mijn mond. En nagels, mijn nagels. En een stuiterbal, mijn stuiterbal. En een draagbare telefoon, mijn draagbare telefoon. We parkeerden in een rustige straat, niet ver weg van waar de Long Island Expressway de Grand Central kruist. We gingen een flatgebouw binnen. De portier gaf haar een sleutel. Hij keek ons na. We voelden hoe zijn ogen in onze rug prikten. We nemen de trap, zei ze. We zijn er zo. In het trappenhuis was de hitte nog erger dan naar buiten. Het was donker, maar toch was er genoeg licht om de grote zwarte kakkerlakken te zien die over de muren liepen en in de gaten verdwenen. Kijk hoe de beesten spelen, zei ze vrolijk. Het appartement was op de bovenste verdieping. Binnen deed ze de gordijnen dicht, om de hitte tegen te houden. En ze deed de aircondition aan. Ze gingen op de bank zitten. Zo, nu wordt het snel koud, zei ze. Ze trok haar schoenen uit en keek er vol bewondering naar. Deze schoenen hadden we nog nooit gezien. Ze zijn nieuw, zei ze, maar ze doen pijn. Grote hemel, wat doen ze pijn. Ze stak een sigaret op en neuriede zachtjes een van de wiegeliedjes. Wij zaten op de bank en waren stil. Toen zei ze, mijn verjaardag vier ik altijd met een paar van mijn beste klanten. Ik heb geen vrienden, mijn klanten zijn mijn vrienden. Vrienden willen alleen maar geld, klanten geven je geld. Daarom zijn mijn klanten mijn vrienden. Ze deed haar rok uit, die ze vaak vasthield tijdens het lopen, maar soms ook als ze stil stond. Ze deed alles uit en wij stonden op om haar aan te raken, maar ze zei, nee, ik ben hier voor jullie. Jullie zijn hier niet voor mij. Handen thuis. We gingen weer zitten. Paul vroeg of ze nu alles met ons ging doen. En ze zei, ja, dat is precies wat we gingen doen, maar dat we moesten opschieten. Tito liep naar het raam en schoof de gordijnen open. God had geen hagel gezonden en hagelstenen van wel 4 vierkante centimeters, zodat het leek alsof er op 100.000 trommels werd geslagen. God had nog niet eens regen gezonden. Jezus, wat wordt het hier langzaam koud, zei ze. Ze moeten een nieuwe airconditioning kopen, deze is niet meer. We keken naar de Kroatische, hoe ze daar voor de airconditioning stond, omdat ze zo graag koud wilde worden. En we keken naar haar toen ze naar haar tas liep en haar tic-tacs uithaalde, oranje tic-tacs. We durfden niets te zeggen, we durfden niets te doen, we durfden alleen te kijken. Eerst nam ze zelf, toen schudde ze het doosje boven onze handen leeg. Kunnen jullie je voorstellen, zei ze, dat ik een lama ben en door de bergen ren? Alsmaar door de bergen. En als ze dichterbij komen, spuug ik. Zien jullie het voor je? We zeiden dat we het voor ons zagen. Ja, zei ze, in een volgend leven zal ik een lama zijn. Niemand zal weten dat ik besta. Mijn vriend zal ook een lama zijn. Ze liep weer naar haar tas. Welke willen jullie? Vroeg ze. Ik heb rode, groene, gele, roze, paarse en zwarte. We zeiden dat we er geen één wilden, maar ze zei dat dat niet kon. Dat we een condoom moesten kiezen. Tito koos een zwarte, omdat hij erg van zwarte olijven houdt. En Paul een groene, omdat het hem aan gras deed denken. Aan groen sappig gras in de lente als het veel geregend heeft. De zwarte en de groene legden ze op tafel, de rest borg ze op. Weten jullie, zei ze, dat ik altijd met gekleurde werk? Ze doen me aan de regenboog denken. En als ik aan de regenboog denk, denk ik aan mijn volgend leven. Eigenlijk ben ik een artiest. Ik schilder zonder penseel, ik schrijf gedichten zonder pen en ik zing zonder stem. Ze zuchtte diep en liep naar de hoek, waar een kleine oude cassette-recorder stond. Ze zette muziek op en deed haar schoenen aan, alleen haar schoenen. Toen danste ze. We wisten niet of ze voor ons danste of voor zichzelf. We weten het eigenlijk nog steeds niet, maar we denken dat ze het voor zichzelf deed. Want ze keek niet één keer naar ons. Ze keek naar zichzelf in de spiegel, een langwerpige spiegel die tegen de muur stond, alsof iemand hem vergeten was bij de verhuizing. En terwijl ze danste, prevelde ze, kijk, mijn lichaam is een sieraad. Honderden ogen hebben ernaar gekeken en allemaal hebben ze een sieraad gezien. Honderden ogen hebben het verslonden en allemaal hebben ze een sieraad verslonden. Het is meer waard dan de grootste robijn. Het is mijn levenswerk, het is het geschenk van de hemel. Wij zaten onbewegelijk op de bank, omdat ze begrepen dat we dit nooit meer zouden zien. Plotseling bleef ze staan. Ze bekeek ons met haar handen in haar zij. Uitkleden, zei ze. We gehoorzaamden. We wisten dat ze nu alles met ons zou gaan doen. We trokken onze schoenen uit en onze sokken en de rest. We wilden condooms aandoen, maar ze zei, nee, dat doe ik. Tito de zwarte en Paul de groene. Zo, zei ze. Tito zei, God heeft ons goed geschapen. Ze lachte. God heeft miljoenen goed geschapen, miljoenen. Ze liep naar haar stoel. Ze pakte de leuning vast en zo bleef ze staan. Het was een leren fauteuil, maar het leer was zo oud dat het nog gesprongen was. Kom, zei ze. We kwamen langzaam dichterbij, voetje voor voetje. Onze voeten plakten aan de grond. Nu ging ze alles met ons doen, alles wat ze met de anderen had gedaan. We zouden een wereld betreden waarover we alleen hadden horen praten, 's avonds laat in de metro. En waarover we hadden horen fluisteren na afloop van meneer Burmans lessen. Daarna zou het niets meer hetzelfde zijn. Wie wil eerst? Vroeg ze. Paul zei Tito. En Tito zei Paul. Het kan niet eeuwig duren, zei ze. Kom op. Toen zagen we er ook een in de woning. Een hele grote. Hij rende over het tapijt alsof hij de weg kwijt was. Kijk, een kakkerlak, zei Tito. Oh ja, zei ze, dat is de hitte. Dan vermenigvuldigen ze zich nog sneller. Maar ze zijn onschuldig. Volgens mij ga je niet eens dood als je ze zou opeten. Ik heb ze wel eens in een restaurant in mijn sla gevonden. Kom achter me staan. Tito ging eerst omdat hij de oudste was. Hij ging achter haar staan en nog altijd hield ze de leuning vast. En toen, zonder dat ze iets had gezegd, sloeg Tito zijn arm om haar nek, alsof hij een aapje was dat in haar wilde klimmen. Niet doen, zei ze, laat los, zo gaat het niet. Kijk, er is een tweede bijgekomen, zei Paul. En inderdaad, er rende nu een tweede kakkerlak over het tapijt, achter de eerste aan. Maar dat zag Tito niet en ook de Kroatische zag het niet. Tito had zijn hoofd op haar rug gelegd, zijn zweterige, plakkerige hoofd. Daar is het nu te heet voor, zei ze. Kom op. En Paul riep, kijk, een derde, een monster, zo groot heb ik ze nog nooit gezien. Niemand lette op Paul. Ga rustig achter me staan, zei ze, alsjeblieft. Toen hield Tito op te doen alsof hij een aapje was. Hij ging rustig achter haar staan, precies zoals ze hem had opgedragen. Zonder zich om te draaien pakte ze zijn geslacht vast en duwde het tussen haar benen. Toen stonden ze allebei weer stil. Zij met haar handen op de leuning en hij met zijn handen op haar dijen. Paul keek naar de kakkerlakken. Het werden er steeds meer. Er moet hier ergens een nest zijn. Kom, zei ze, beweeg. Nee, zei Tito. Jawel, zei ze, beweeg. Nee, zei Tito, het hoeft niet meer. Nu werd ze ongeduldig. Beweeg, riep ze. Godverdomme, beweeg. Eerst haalde Tito alleen zijn handen van haar dijen. Daarna maakte hij zich langzaam los van haar. Hij deed een paar stappen achteruit. Maar het is al voorbij, zei hij. Het is allemaal voorbij. Oh, zei ze, dan is het goed. Zonder de leuning los te laten, voelde ze tussen haar benen. Je bent een snelle, zei ze. Is je broer ook zo snelle? Ik weet het niet, fluisterde Tito. Ik weet het niet. Paul keek nog steeds naar de kakkerlakken, hoe ze rondjes renden over de vloer. Tito liep naar het raam. Praat met ons, zoals je met anderen praat, zei hij. Praat precies zo, zoals je met anderen praat. Oh, zei ze, maar ik praat met de anderen niet zoveel. Ik luister naar muziek, ja, ik luister graag naar muziek. Ze wees op de cassette-recorder. Dit is tango, zei ze. Er zijn mensen die het verschil niet weten tussen tango en flamenco, maar ik wel. Dat hebben ze mij geleerd. En toen zei ze, oké, Paul, kom achter me staan, maar pak me niet zo vast zoals je broer, daar is het echt te heet voor. Paul wendde zijn blik van de kakkerlakken af. Hij ging achter haar staan. Hij raakte haar niet aan. Hij zei, ik dacht dat het veel groener zou zijn. En hij wees op zijn piemel. Ze keek er even naar. Ja, zei ze, het is een groene waas. Meer kan je er niet van verwachten. Het is natuurlijk niet diep, diep groen. Dat gaat niet. Persoonlijk vind ik groen wel een mooie kleur. Als ze niet kunnen kiezen, raad ik altijd groen aan of roze. Toen pakte ze zonder om te kijken met haar linkerhand Paul's piemel en duwde hem tussen haar benen. Paul heeft gelijk, zei Tito. Het wemelt hier van de kakkerlakken. Let er toch niet op, zei ze. Ik zal vanavond vragen of ze morgen weer eens komen spuiten. Kom, beweeg. Paul bewoog één keer, toen stond hij doodstil. Tito telde de kakkerlakken. Hij kwam tot 18, zei hij later. Maar het was moeilijk ze te tellen, omdat ze zo snel bewogen. Jij bent ook een snelle, zei ze, net als je broer. Ja, zei Paul, ik ben ook een snelle. Toen maakte hij zich van haar los. Hij ging bij het raam staan, bij Tito. We keken naar de kakkerlakken. We waren er niet bang voor. We hadden wel meer kakkerlakken in ons leven gezien. Ons, gel- Ons geld bergen we op in een envelop die we in onze slaapkamer om het tapijt hebben genaaid. Telkens als we het geld opbergen en ons geld tellen, zien we hoeveel kakkerlakken er onder het tapijt zitten. Ook heel veel lijken. Onze baas heeft gezegd, open toch een bankrekening, straks worden jullie gestolen. Maar dat is veel te gevaarlijk. Bovendien, wie zou ons een bankrekening willen geven? De Kroatische zat op een stoel, naakt. We waren allemaal naakt. Alleen zij had haar schoenen aan en Paul droeg een groene condoom met Tito een zwarte. Ze opende haar tas, rommelde er wat in en toen haalde ze een wattenstaafje uit en begon haar oor schoon te maken. Dat doe ik altijd na afloop, zei ze. Even mijn oren schoonmaken, anders vergeet ik het. Als je s'avonds thuis komt, ben je dood op, dan denk je daar niet meer aan. Maar ik doe het elke dag. Daarom zit er bijna geen viezigheid meer in. Kijk maar. Ze hield het wattenstaafje in de lucht. Kom maar hier, zei ze, dan kun je het goed zien. We kwamen dichterbij. Ze hield het wattenstaafje onder onze neus. Nee, zei Tito, er zit nauwelijks viezigheid aan. Precies, zei ze triomfantelijk. Mijn oren zijn onberispelijk. Maar sommige mensen hebben een viezigheid in hun oren, dat houd je niet voor mogelijk. Ze gooide het wattenstaafje weg. Ze pakte haar tas en haalde er een stuiterbal uit. Kijk, zei ze, ik heb weer 4 nieuwe gekregen. We moesten ze bekijken. We zeiden dat we ze heel mooi vonden. Toen zei ze, we hebben nog 10 minuten. We kunnen nog wel even wat overgooien. Wij gingen aan één kant van de kamer staan en zij aan de andere. Moeten we ons niet aankleden? Vroeg Paul. Ik heb het veel te heet, zei ze. Ik ben blij dat ik een beetje afkoel. Maar doe die condooms af, dat is geen gezicht. Nee, zei Tito, we willen ze zo lang mogelijk aanhouden. Ze haalde haar schouders op. We gooiden over. Ze zei dat de bal maar 1 keer mocht stuiteren. We vergaten de kakkerlakken, we vergaten hoe warm het was, we vergaten hoe we eruit zagen, we vergaten de sputterende aircondition. We gooiden alleen nog maar over. Tot ze zei, nu is het genoeg. Ze kleedde zich aan, razendsnel. Wij kleden ons ook aan. Voor de spiegel kamde ze haar haren. Christine, zei Tito, vandaag is de naamdag van heilige Antonio. Als je wil, kunnen we een wens doen. Ze hield op haar haren te kammen. Ik weet het niet, zei ze. Ik heb niets te wensen. Toch wel iets, zei Paul. Iets kleins. Je moet het opschrijven. Niemand zal het lezen. Alle wensen worden verbrand. Ze keek ons aan. Nou, goed dan, zei ze. Als het maar niet te lang duurt. Ik heb geen tijd voor flauwekul. We hebben een altaar nodig, zei Tito. Waarvoor we kunnen knielen. Moeten we knielen? Vroeg ze. Ja, zei Tito. Dat moet. We keken de kamer rond, maar we zagen niets dat als altaardienst zou kunnen doen. Op de oude leren fauteuil, de bank, de spiegel, de cassette recorder en de matras met brandgaten na was de kamer leeg. We hebben een altaar nodig, zei Tito. Heb je niet iets in je tas zitten? Nee, zei ze. Ik heb geen altaar in de tas zitten. Paul keek uit het raam. Ik kon de snelweg zien. Iemand klopte op de deur. Nog niet, riep ze. Maak voort, zei ze tegen ons. Maak voort met dat altaar. De leren fauteuil is het altaar, besloot Tito. Snel, heb je papier? De Kroatische pakte een agenda uit haar tas en scheurde er 3 blaadjes uit. Tito haalde een pen uit zijn zak. Hij gaf de pen aan de Kroatische, zei schrijf. Opnieuw werd er op de deur geklopt. Nog niet, riep ze. Ze hield de pen vast, ze aarzelde. Toen schreef ze iets op. Ze vouwde het blaadje in 4 en legde het voor de fauteuil. Toen schreef Paul en daarna Tito. Hij legde onze papiertjes in 4 gevouwen voor de fauteuil. We kunnen aan niemand vertellen wat we schreven, want de wensen moeten geheim blijven. Ze hebben ons geleerd, zei Tito, dat de heilige Antonio de heilige is van het onmogelijke. De Kroatische zei niets. Tito pakte zijn aansteker. Nu moeten we knielen, zei hij. We knielden. De Kroatische als laatste. Ze had bedenkelijk naar de vloer gekeken. Tito zei, de kakkerlakken zijn banger voor ons dan voor hen. Tito zei het gebed voor de heilige Antonio dat ze op school van de nonnen hadden geleerd en dat we uit ons hoofd kenden. De Kroatische keek naar ons, ze zei niets. Toen Tito klaar was, vroeg hij, wil je het ook nog een keer in je eigen taal zeggen? Ze schudde haar hoofd. Jullie hebben het namens mij gezegd. Tito hield de aansteker bij papiertje. Toen brandde onze wens, terwijl wij geknield voor de leren van thuis zaten en keken hoe ze brandden. In minder dan een half minuut was het voorbij. Tito stond als eerste op. Nu moeten we elkaar omhelzen, zei hij, en kussen. Opnieuw werd er op de deur geklopt. Als eerste omhelste Tito de Kroatische, daarna Paul. We kusten haar en zij kuste ons. Ten slotte omhelsten wij elkaar. Dat was het dan, zei Tito. Ja, zei ze, dat was het dan. Ze opende de deur. Er stond een man in de gang in een trainingspak en met een ontzettend dikke buik. Hij zei iets tegen haar in een taal die we niet verstonden. Ze liep hem voorbij. Hij keek ons aan, maar ook wij liepen hem voorbij. Hij schreeuwde nog iets. Toen spoog hij op de grond. Ze had de deur van het appartement niet dichtgedaan. En toen we de trap afliepen, hoorden we dat de muziek nog altijd speelde. Toen we beneden waren, giechelden ze. Heel even maar. Hooguit 2 seconden. Vroeger droeg ik een pruik, zei ze. Om ouder te lijken. Kun je dat voorstellen? En toen giechelden ze weer. Heel eventjes. Ze wilden ons wel naar Manhattan brengen. In de auto zei ze dat er misschien nog wel tijd was voor een drankje. Ze kende een leuke bar waar ze ons mee naartoe wilden nemen. Ze zei verder niet veel. De zon was aan het ondergaan. Ze had alle raampjes opengedraaid. Haar haren woeien alle kanten uit. We moesten eraan denken hoe we op de vrachtwagen waren geklommen toen we uit ons eigen dorp weggingen. Rafaela had een hoofddoek om, maar het hielp niets. Het stof langs de weg kwam in onze oren en in onze mond en in onze neus en in ons haar. We vertrokken in de nacht, maar toen het licht was, reden we nog steeds. En toen het weer donker werd, reden we nog altijd. In het donker was het koud, als in een vrieskast, en in de zon warm, als in een oventje. Er was een vracht meloenen op de vrachtwagen. Grote, groene watermeloenen. En een oude man. Iedereen dacht dat de oude man het niet zou halen. Ze hadden tegen hem gezegd, ga niet mee. Maar hij wilde per se met zijn familie mee. Toen het voor de 2e keer licht werd, was hij dood. Eerst had niemand het in de gaten. Hij lag erbij zoals hij al die tijd had gelegen. Maar toen ze aan hem schudden om hem drinken te geven, was hij koud. We riepen tegen de chauffeur, stop, we hebben een dode hier. Maar hij stopte niet, want we lagen achter op schema. Rafaela bedekte onze ogen. Ze zei dat het niet nodig was, maar ze deed het toch. Pas toen het begon te schemeren, stopte de chauffeur. We stapten allemaal uit. 3 mannen moesten meer dan 1 uur graven. Zo hard was de grond. De chauffeur deelde brood en water uit. Daarna wees hij op een veld waar lange gele gesprieten groeiden. Hij zei dat we daar naar de wc konden als we wilden. We hurkten vlak naast Rafaela tussen de gele gesprieten. We vroegen ons af hoe lang de reis nog zou duren. Maar we durfden het niet te vragen. We staarden voor ons uit. Opeens hoorden we Rafaela schreeuwen. Allebei dachten we dat ze beter was dan een beest. Maar een man hield haar hoofd tegen de grond en een ander zat op haar bovenarmen. Ze krijste. We waren zo verbaasd dat we bleven zitten. Toen sloeg de man die op haar bovenarmen zat haar in het gezicht. Ze schreeuwde. Haal de kinderen weg, haal de kinderen weg. Een andere man pakte ons bij onze armen en sleurde ons weg. We schopten hem en probeerden hem te bijten, maar hij was sterker. We riepen Rafaela, Rafaela. Maar ze schreeuwde alleen. Haal de kinderen weg, haal de kinderen weg. Toen zagen we haar niet meer. Het was te donker. We werden naar de vrachtwagen gebracht. Daar moesten we wachten. Het duurde een eeuwigheid. Ten slotte kwam Rafaela terug. Er kwam bloed uit haar neus en uit haar mond. En haar ene oog was zo blauw als een nacht bij heldere hemel. Haar kleren waren vies en kapot. Ze was trots op die kleren. Voor de 2e keer die dag bedekte Rafaela onze ogen. We zeiden dat dat niet hoefde. De chauffeur riep, iedereen instappen, we gaan verder. Tito trok zijn trui uit om het gezicht van Rafaela schoon te maken, maar ze wilde het niet hebben. Ze zei dat hij kou zou vatten. Haar hoofddoek was ze kwijtgeraakt. Nu had ze niets meer tegen de zon. Wij hebben donkere, dichte haren. Zulke haren heeft Rafaela niet. Ze zei dat we flink moesten zijn, dat het wel meeviel. Tito had een stuk stof bij zich. We spogen erop, want het water hadden we nodig om te drinken. Zo maakten we haar gezicht schoon. Toen zei ze dat we moesten slapen. Hier is het, zei Christine. Ze parkeerde haar auto in een straat die we niet kenden. We liepen vlak naast haar. Tijdens het lopen raakten we elkaar aan. De bar heette Puffy's. En dat was ook deel 2 van hoofdstuk 17.